Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve en wat mij betreft geliefde broeders en zusters, kinderspel en profetie, van generaal tot hospik, van kinderspel tot profetie, van koningsmens tot zuigeling. De grote oproer is voorbij. Massa is weer verdwenen door de stad, zo de straatjes in, naar al die huizen met die platte daken. De herrie en het lawaai van de feestweek is achter de rug. En de mensen zijn een beetje in verlegenheid en in de war en die praten zo wat met elkaar. Ze hadden zo wel geroepen en gezongen en gejuicht en met die takken gezwaaid. Hosanna, gezegend hij die komt. Maar ja, ja, dat is ook wat. Hadden hem als een koning op vorstelijke wijze onthaald en ingehaald. Maar zo scheef keken ze ook wel eens wat loenzerig naar het paleis, het pretorium van de stadhouder van Pontius Pilatus. Want als het goed was, had hij natuurlijk al lang met die discipelen dat moeten bestormen. Die hadden ze al lang weg moeten jagen van de week. Moest toch dodelijk zijn voor Pilatus wat daar bij die intocht gebeurde. Maar ja, het paleis staat er nog en die vlaggen die wapperen nog vier van de Romeinen met die adelaar. En die mensen hadden niks meer, die konden niks meer doen. Ze hadden geen kapitalen om wapens te kopen, ze konden ook geen wapens uitdelen. Ze hadden niet zoals die Palestijnen allerlei landen in de wereld die stiekem steeds geld geven. Zoals wij ook hoorden, wij geven aan Sudan, dat is een straatarm land, geven wij 150 miljoen euro per jaar ontwikkelingshulp. En Sudan geeft dan weer 50 miljoen aan de Palestijnen om wapens te kopen. Zo gaat dat. Ze hadden geen wapens. Ze hebben geen toestemming of mandaten, want de overheid, de Romeinse, bepaalt alles. Nee, ze hebben een koning ingehaald. Maar ja, wat voor koning eigenlijk? Een krachteloze koning. Wat moeten ze met hem aan? En bovendien, zijn reactie was nou ook niet echt bevorderlijk en inspirerend voor het volk. In plaats van dat hij had gewuifd en geroepen, gedankt en zo, en een toespraak had gehouden dat de revolutie begonnen was, had hij daar zitten huilen op dat veulen. Misschien wel van emoties of dankbaar weten zij veel. En toen had hij wat gepreveld over verwoesting die zou komen en verdriet. Och, of gij heden bekende wat tot uw vrede dient. Wat moet je daar nou mee aan? Zie je hem al rijden over de Hoornslaan op zo'n veulen met die discipelen eromheen. Je moet het naar binnen halen, naar je toe halen, hè. Maar ja. Nee, die geweldige aanvoerder, die generaal die het pretorium ging bestormen, niks, geen getrokken zwaard, geen weg met Rome, weg met Rome. Hij deed helemaal niet wat het volk zo graag wilde. Hij volgde de beweging van het volk niet, heeft de Heer Jezus bijna nooit gedaan. Een dominee die bij alle mensen in de smaak valt, die lijkt niet veel op de Heer Jezus. Dat kan niet. De Heer Jezus is altijd zijn eigen beweging gegaan. De gang van Gods wil. Waarheen hij wilde, waarheen zijn vader wilde. Geen volksbeweging. Zal ik er eens duur doen vanmorgen. Het is een zelfbeweging. Hij volgde niet de massa. Hij mat niet met de maat van de mode, de massamaat. Hij mag met zijn eigen maat, in het Grieks, de automate. En daarom deed hij niet automatisch wat de massa wilde. Jezus heeft de mode nooit gevolgd, nog geliefd. Hij deed Gods wil. En liet Gods wil aan en met zich geschieden. Daarom was hij altijd zo anders dan de anderen en toch zo gewoon. En toch zo begrijpelijk. Daarom waren ze gek op hem en soms haatten ze hem. Nou, na die intocht moest hij toch eigenlijk zich bewegen naar het paleis?
Nee hoor.
Wat gaat hij doen naar de tempel? Wat doet hij daar? Nou, een soort zeilstraatdienst. Een gebedsgenezingsdienst, een soort massagenezingsbeweging. Dan brengen ze hem allerlei zieken. Dat gebeurde aan het einde van de Lijdensweek, ja. Brengen ze hem allerlei zieken, kreupelen en blinden en hij genas hen. Ja, dat is natuurlijk ook niet zomaar. Ik heb een tijdje terug erop gewezen dat dat allemaal tekenen zijn, geen doel op zichzelf. Dat is hetzelfde. Als een wonder is een teken dat wijst naar een andere werkelijkheid, het koninkrijk van God. Wonder is geen doel op zichzelf, voor het egoïsme, heb ik gezegd. Als het alleen maar gaat om jouw gebroken been en Jezus die dat moet genezen, dan ben je gewoon een egoïst. Zelfs als de liefde. Het is allemaal niet zo moeilijk, maar ja, het is zo moeilijk om het aan de man te brengen. Als liefde doel op zichzelf is, is het bar egoïstisch. Liefde moet altijd verloochenend van karakter zijn, offerend. Liefde moet naar een ander toegericht zijn. En als je getrouwd bent om te beginnen bij je man of je vrouw, of als je vader en moeder bent bij je kinderen. Als liefde alleen maar naar jezelf toe is het zo egoïstisch als de... En nog wat, hè. Nou, dat is hier dus ook. Hij gaat daar met die de genezingsdienst beginnen en... Hij heeft de profetie van Zacharias verklaard, had zich als koning geopenbaard, koning van de toekomst, koning van het koninkrijk van God, koninkrijk dat compleet nieuw is, totaal nieuwe werkelijkheid. En dan gaat hij van die vrede die alle verstand te boven gaat, die macht die alle aardse krachten en machten te buiten gaat, de beloofde Messias, dat gaat hij nou bevestigen, kom toch mee en ik zal u eens laten zien wat voor koninkrijk dat nou is. Dan wordt hij de armste van de armen, de geringste van zijn volk, de nietshebbende en de nietsbezittende komen bij hem. Met alleen maar schuld en zonden en pijn en ellende. Ze hebben niet meer in te brengen, niks meer mee te brengen, niks meer aan te geven. Koning vraagt, heb u nog wat aan te geven aan zijn onderdanen? Betaal mij uw belasting. En dan komen ze met hun lasten. Hun belasting. En dan gaat hij over ze buigen, gaat hij de belasting innen van zijn volk. Geef mij je blindheid maar, dat is genoeg betaald. Geef mij je kreupelheid maar, geef mij je lamheid maar. Kom maar, geef het maar aan mij. En daar zullen de beste zwikkies bij gezeten hebben die egoïstisch dachten, daar ben ik mooi vanaf. Maar daar ging het niet om. En hij verlossen. En als ik dan mijn Jezus ziet hoe hij zich buigt over die strompelende en over die blinden. Die geen blinde geleidehond hadden toen en geen brailleschrift en geen stokkie. Die door de stad schuifelden of kropen of gedragen moesten worden in het stikke donker zonder verlichting. Tastend hun weg zochten. Kijk, nou laat hij zien wat voor koning die is. Had hij nooit laten zien op dat paleis, dat was zo'n aardsgeleuter. Maar nou laat hij zien wat voor koninkrijk het is. Mooi hè, mooi hè. Uit Zacharia 9. Eerste wat me opvalt. Die gebedsgenezingsdienst. Ik ben er soms wat sceptisch over. En dat is niet dat ik tegen gebedsgenezing ben. Ik geloof ik heilig in. Ik heb het hier ook meegemaakt. Meer dan eens. Maar je moet er geen tentoonstelling van maken. Kom en zie en laten. Want dan maken we daar een doel van. Onthoud dus wat ik daarmee bedoel. Tweede, die beloofde koning zou volstrekt ongewapend zijn, nietwaar? Nog door kracht, nog door geweld zal het geschieden. Nou, dan zie je die Romeinse soldaten allemaal lopen daar met die prachtige glimmende borstschilden. Die leren rokken met die lappen en die zilveren versierselen. Blinkende helmen met die veelkleurige pluimen. Waar de punkers hun kapsel vandaan hebben, heb ik bedacht. Met al die middendingen, dat komt van de Romeinse helm af. En een speer, en die kleuren blauw en rood en geel, kon je zien van welke divisie ze waren. Speren, harnassen, zwaarden. En dan zie je daar tegenover Jezus staan.
Hoe krijgen ze toch in de hoofd om er een aardse koning van te maken? Die ze tegen Petrus stop het zwaard in je scheden. Weg joh. Kappen. Ongewapend. Heeft niet eens een zakmessie. Wars van kracht en militair geweld. Hij heeft geen generaals, geen majoors, hij heeft geen officieren. Alleen maar betoon van warmte. En van liefde en genezing en vergeving, van verlossing en heelmaken, de heelmeester. Een koninkrijk kan toch niet van deze wereld zijn? Het ligt er duimendik bovenop. En als ze niet zo verblind waren geweest, hadden ze dat zelfs als blinden er nog vanaf kunnen lezen. Maar alleen de blinden hebben het ontdekt. De echte blinden die letterlijk blind waren, uitgestoten, de ellendigen, die hebben het van hem afgelezen, van hem afgegrepen, van hem af ontvangen, van hem af aanvaard. De echte doven hebben zijn stem gehoord, en die met die goede oren zonder apparaatjes, die hebben er niks van begrepen. Geen stormloop met troepen van leger tegenover leger. Geen koninkrijk met wapenarsenalen. En ook vandaag de dag, wat zou je met Jezus moeten? Met tanks en pistolen en raketten en afweergeschut en vliegdekschepen en een Royal Navy en een Royal Air Force. Ik zie nog de beelden hoe in de Tweede Wereldoorlog al die wapens gezegend werden door die priesters daar. Wat een dwaze zeg. Ik zal van mijn leven lang geen pistool zegenen van wie, van wat dan ook. De gedachten worden elders heen gevoerd. Ze vonden het allemaal prachtig, daar niet van. Schitterend dat hij natuurlijk genast, dat heeft wel iets zo. En de socialisten werden lyrisch, die zeiden allemaal, het is niet alleen maar een Romeinenveger, maar het is ook een sociaal bewogen minister, dienaar betekent dat van volksgezondheid, een voorbeeldige filantroop, maar daar zaten ze toch niet op te wachten als het erop aankwam. Ze wachten op iemand die die Romeinen aanpakte, een oorlog, gevechten en victorie wilden ze hebben. Ah, ze wilden de trompet hebben, die. 'S morgens het appel blaast. Ze willen geen hospik hebben die de gewonde loopt te genezen. En hun extase verdween. En hun bewondering kwijnde. Want Jezus, mijn koning, gaat altijd zijn eigen gang. En dat zijn vreemde wegen. Heb ik me daarom zo ingespannen? En zo zitten ze bij de kapper. Heb je daarom nou de longen uit je lijf geschreeuwd en je kleren op dat paard gelegd? En zo verschrompelt de glorieuze intocht tot een vrij onschuldig hospitaal. En werd hun koning Jezus een soort Albert Schweitzer in het oerwoud. Dat is beeld 1. Daar maakten de leidslieden gelijk gebruik van. Van kinderspel tot profetie 2. Dus van generaal tot hospik was 1. Ik kan u een beetje onthouden wat ik bedoelde. Van kinderspel tot profetie. Want toen Jezus al die wonderen verrichtte, zaten er ook allerlei mensen bij. En toeschouwers en familieleden natuurlijk. En er zaten uiteraard ook kinderen bij. Kinderen die misschien wel meegesleept werden aan de hand van vader en moeder of opa en oma. Ja, je hebt niet allemaal oppas niet. En broer of zus of vader of moeder was ziek en die moesten genezen worden. En dan gaan die kinderen iets doen wat nou typisch kinderlijk is. Dat is nou zo heerlijk aan kinderen. En waar de volwassenen ze altijd voor op hun vingers tikken. Als ze spontaan zijn, dan krijgen ze een slaag. Je moet precies doen wat ik wil. Je moet een kind een beetje spontaan laten wezen. Laat een kind nou eens... Zo ga je niet, wordt gelijk de kinderkens. We gaan ons schamen als onze ouders dement worden. Soms krijgen ze weer kinderlijk prachtig gedrag. En wij schamen ons ervoor. U hoeft u niet te schamen hoor. God heeft ook dat alles in zijn raad en in zijn hand. A Al kan het heel pijnlijk zijn soms, maar dat is wat anders. Die kinderen zitten daar en die zitten te kijken en die hebben ook bij die optocht gestaan toen die binnenkwam met die takken en dat gejubel. En die gaan ons naapen. Ja, kinderen doen graag grote mensen na, nietwaar? Ze hebben die mooie optocht gezien, dat gejuich en dat gezang, misschien hebben ze wel meegelopen. En nou weten ze ook een beetje, en nou zien ze daar diezelfde man die op dat veulen zat, die zien ze daar bij die zieke mensen en zo, de held van hun ouders. Dus ook hun held, natuurlijk. Die daar in de schaduw van de tempel vlak bij het heilige en het heilige der heilige mensen genezen grijpen. Op een wat rustiger moment, als er niet zoveel zieken zijn, hun kans. Gaan dan om hem heen drommen, pakken een paar takjes. Ze hebben waarschijnlijk, het is tenslotte feestweek, dan heb je ook die paastakken bij je. De takken voor het feest, die namen ze altijd mee. Daar komt onze palmpaastak vandaan. En die gooien misschien ook wel hun kleren neer. En die gaan zitten roepen, Hosanna, gezegend hij, die komt in de naam des Heren. Hosanna, en ze lopen rondjes rond Jezus zo. En die ouders, ja, die lachen. Wat nou ja, jongens, doe niet zo gek. En die zieken, van wie er natuurlijk familie bij zit, die kijken er ook niet zo van op. Ja, het zijn nou eenmaal kinderen. En ach, ik denk, voor zover ik enigszins mijn Jezus mag kennen, dat hij ook geglimlach heeft bij dit tafereel, dat zich zo vanzelfsprekend logisch ontwikkelde. Het had ook bij een gewone kermisdokter of een kwakzalver kunnen gebeuren, bij wijze van spreken. Voor die kinderen was er natuurlijk helemaal niks bijzonders. En die leidslieden die denken, nou kunnen we hem degraderen en belachelijk maken. Zeg, Rabbi Jezus, kunt u dat niet verbieden? Ziet u wel wat die kinderen, hoort u dat? Dat gebazel, die onzinnige leuter praat. Als u echt serieus genomen wil worden, dan laat u die kinderen toch niet die onzin uitkramen. Ik heb het wel eens verteld. Niets ten kwade althans van mijn schoonouders, van mijn schoonvader. Maar toen wij nog in Barendrecht woonden, alle vijf de kinderen nog klein waren. Toen stond hem, ik dacht Matthias, maar ik weet het niet meer. Maar een van die kinderen was nog klein. En die hebben toen bij Jennifer van der Hoek nog op de kinderkoren gezeten. En die stonden voor de open haard daar. En toen zei hij op een gegeven moment, opa, ja, gaat hier ook allemaal naar boven, opa? Ja. Gelukkig. Hoezo? Hebt de Heere God het ook warm? Je moet je kinderen eens een beetje fatsoenlijker opvoeden, Piet, enzovoort. Ik dat op mijn nek. Ja, och, zo gaat dat dan. Kindertjes. En dat zeggen zij dus ook tegen de Heere Jezus. U moet uw kindertjes daar een beetje beter opvoeden. En die zieken van u en al die mensen die zo weg met u lopen. Als u nou echt denkt dat dat voor de PR goed is, die spelende en stoeien je de kinderen, berg je maar. Bovendien, ze staan hier Gods woord te beledigen. Vlak in de tempel liggen de heilige rollen waar heel de dag over gebogen wordt en gestudeerd wordt. En de diepste discussies over worden gehouden. Daar moet u wezen, rabbi. Als u nou eens echt wil laten zien dat u een rabbi bent. Bewijs daar maar eens of u deze ernstige tijd verstaat en of u het kunt toepassen. En laat die snotneuzen nou eens ophouden om Gods woord zo te misbruiken. En zo denken ze dat ze Jezus kunnen kleineren. Nou, laat hij nou maar wat zeggen. En Jezus, och, hij had geglimlacht. Natuurlijk weet hij wat het spel is en dat het allemaal niet ijdel geklap is als van die grote mensenmassa. Of misschien wel net zo. Kinderlijke lof weegt ook niet zo zwaar, maar hij breekt het toch niet in één klap af. Net als bij die ouderen die toen zongen. Toen zei hij, als deze mensen zwijgen, gaan die stenen nog bijna spreken. En nou zegt hij weer zoiets. Maar nou wordt het nog veel mooier. Hij ervaart, net als de vorige keer, dat lofzang van dat volk. Die lofzang ervaart hij als een geschenk van zijn hemelse vader. En een bevestiging van zijn hemelse vader. Dat hij toch op de goede weg was. De koninklijke weg. De kruisweg. En nou krijgt hij weer een geschenk en bevestiging. En ik heb van de week toch meer dan ooit ontdekt dat hij dat zijn hele lijdensweg door heeft gekregen van de Heere. Daar zit een wonderschone architectuur in het lijden, hè? Want dat was het themaatje van dat serietje dit jaar. Dat is erin geconstrueerd, gebouwd door de Heilige Geest. Enerzijds die vreselijke toenemende maat van het lijden door de mensen. De beker moet hij tot op de bodem leeg drinken, teug na teug, slok na slok, tot het brandt in zijn diepste innerlijk. Maar anderzijds van Gods wegen die wonderheerlijke versterkingen en bevestigingen. Kijk, dan moet ik even in de moeilijke dogmatieke moment, heel eventjes maar. Wij begrijpen vaak de Godverlatenheid totaal verkeerd, ook in de kerk hoor. Maar ja, theologie is natuurlijk ook iets wat je niet zomaar krijgt. En daarom is de studie theologie ook echt bitterhard noodzakelijk voor een voorganger. Je kunt niet zomaar de Bijbel gaan bepreken als je echt nooit geleerd hebt Grieks en Hebreeuws en al die vakken over Bijbelse theologie en dogmatiek en zo. Dat is hartstikke hard nodig. Daarom komen er zoveel dwalingen in de gemeente. Je hoort wel eens zeggen, God van God verlaten. En dan beroept men zich op Luther, dat is ook nog maar de vraag, maar daar klopt er in ieder geval niets van. God heeft zichzelf nooit verlaten. Dat kan ook niet. God kan zichzelf niet verloochenen. Dat staat wel in de Bijbel, dat God zichzelf niet kan verloochenen. En terecht tekenen meerdere grote theologen bezwaar tegen die uitspraak aan. En broeders, ambtsdragers ook opletten. Jezus is als mens, als plaatsvervangend mens, door God verlaten geweest en geworden. Helemaal, totaal, radicaal. God kon niets doen, mocht niets doen, wilde niets doen om hem in zijn aardse, in zijn lichamelijke, in zijn biologische, in zijn tijdelijke, in zijn ruimtelijke, in zijn fysieke gedaante te helpen. In zijn mens zijn. Kon hij niet, want de mens moest de straf ondergaan. De doodstraf. En niet minder dan dat. De mens Jezus, in mijn plaats. Dus vult uw naam maar in. De mens Corrie van der Plas. De mens Pieter Johannes Stam. De mens, noem maar op. Die moest helemaal radicaal kapot. Nou zegt u, ja. God kiest principieel voor de doodstraf. Dat zouden alle rechtsfilosofen en aardse wetgevers eens wat moeten bedenken. De band tussen God en mens wordt gebroken, afgesneden en met de doodstraf bestraft dat wij hem verlaten hebben. Daarom moet dat kruis er komen en het oordeel. En wie dat wegwerkt, haalt de heiligheid en het recht van God ondersteboven. Maar de band tussen God de Vader en God de Zoon is daaronder nooit geheel gebroken geweest. Die gehoorzaamheid van God de Zoon, dus naar zijn godheid, is juist steeds bevestigd en versterkt door Gods niet aflatende trouw. En daarom roept hij zelfs, als hij roept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan roept hij dat als ik in mijn plaats. Dan roept Pieter Johannes Stam dat. En dan zegt God als het ware terug, omdat jij mij verlaten hebt, waarom? Hij roept dat als Adam, waarom mij verlaten? Als ieder mensenkind, dat is niet anders dan de schreeuw die God slaakte in het paradijs toen die Adam moest wegjagen. En toen die op een gegeven moment moest roepen, Adam, waar zijt gij? Mijn kind, Adam, waarom heb je mij verlaten? Toen kook het van boven naar beneden. En nou roept die mens, want hij is daar dus als mens op dat kruis, roept hij van beneden naar boven, waarom hebt u mij verlaten? Dan volgt de straf definitief en ten volle en dat kind schreeuwt midden in het oordeel tijdens het ondergaan van de doodstraf naar boven. Dus het geschapen kind verlaat eerst de Vader in de hemel. En de Vader in de hemel verlaat het geschapen kind op Golgotha, ondergrondelijke diepte. Maar de ongeschapen Zoon van God is nooit verlaten geweest door de ongeschapen Vader. Dat was een tussendoortje. om over na te denken. Voor degenen die een beetje bijbelkennis willen hebben. Dan keer ik weer terug naar die geschiedenis. God de Zoon glimlacht als die kinderen hoort zingen. Oh, denkt hij. Oh ja, dat weet ik ook. Want hij kent de hele Bijbel uit zijn hoofd en uit zijn hart. Hij heeft hem zelf eigenlijk geregisseerd. Dat is Psalm 8. Het lied van de kinderen en de zuigelingen. Het lied van de Enoos in het Hebreeuws. De Enoos. Dat betekent het woord kind of zuigeling. Van baby tot zo. Hè. Kind of zuigeling. Enoos. Want Jezus zag zijn leven altijd in het licht van de schrift. En terwijl zijn hart zingt, stelt hij een vraag aan die spinnijdige opponenten van hem. Kent gij de schriften? Weten jullie wel wat allemaal in de Bijbel staat? Ja, natuurlijk kennen wij de schriften, zeggen ze geërgerd en bijna beledigd. Ach, lieve broeders, dat blijft altijd vriendelijke. Dan weet u toch ook wel dat God kinderpraat en kindergebrabbel, babygehuil en kinderzang. Dat God al dat enoos gebeuren niet afkeurt. Maar dat hij zegt dat het een van de meest belangrijke dingen in de wereld is. Als je een baby hoort huilen in de wieg, mag je weten dat God daar heel blij mee is. Hun gebrabbel en gepraat en gehuil, daarom horen christenen zo weg te zijn van kleine kindertjes. Al die geluidjes dringen door tot in de hemel, tot in de oren en het hart van de eeuwige. En dan zegt hij in Psalm 8 uit de mond van die Enoos, van die kindertjes en die zuigelingen, uit de mond van, heb ik mij lof bereid, zegt Jezus. Maar er staat in het Hebreeuws sterkte, kom ik op terug. Lof bereid. Dat vind ik zo heerlijk om te horen. Nou ja, dat heb je als vader ook, met zo'n kleintje. En als opa en oma nog veel meer heb ik ontdekt. Dat gebeurt, of je gaat het dan meer waarderen, laat ik zeggen. Dat gebeurt nog meer zonder het te weten, lijkt de doopformule wel. Zonder het te weten zingen ze Gods lof. Geen lof der zotheid, maar lof der wijsheid. Lof van de schepping. Ze bezingen hier God, de Zoon, de Koning der Koningen. Ze hebben het niet eens door. Die offeranden van die kinderen en die zuigelingen wordt in Psalm 8 verbonden aan de lof van de natuur. Zon, maan, sterren en de kindertjes, de schepping. En het gaat nog verder. Het is niet alleen bij de schepping waar God zijn lof in vindt, ook bij die kindermondjes. In dat pas geworden groeiende mensenleven, Gods knapenkoor, een van de machtigste over de wereld. Maar ook het verbond zingt daarin God de lof toe, want bij al die kindertjes zit het toekomstige volk van God. Het is ook het verbond van de genade, niet alleen van de schepping wat God de lof toezingt. Die kinderen zingen niet alleen als schepselen, maar ook als degene die mogelijk herschapen zullen kunnen worden. Dus de natuurlijke geboorte zingt God de lof toe en de geestelijke wedergeboorte. Het zijn niet alleen maar wereldburgertjes, maar ook toekomstige hemelburgers die God de lof. Lof van aarde en hemel. Wat een diepgang, wat een diepgang. Weet u niet dat God zegt, uit de mond van de Enoos heb ik mijn lof bereid. Mooi hè. En wat nu, hooggeleerde heren? Hebt u nog een antwoord? Durft er nog iemand? Hoe durft u hier te gaan staan, hier bij mij, als ik die genezingen hier doe en die kindertjes die zingen zo spel en die zonder te weten geven ze me de lof. Hoe durft u hier te gaan staan, wat een dwaasheid, weet u, en nou ga ik het nog een beetje toepassen, moet je niet schrikken, wie kinderen afwijst, wie kinderen vernedert, wie kindertjes treitert en pest, ik zal het nog helemaal vol toepassen, gemeente. Wie een hekel heeft aan kinderen, kan geen christen zijn. Die altijd maar zitten ziften op kinderen, omdat ze rommel maken. Of omdat ze herrie maken en zo. Of jonge christenmensen die geen kinderen willen, maar alleen maar wilde en luxe en vakantie. Dat kan niet. Wie aan kindermishandeling doet, aan incest, kinderporno, pedofilie, allemaal heb ik dat hier meegemaakt in het dorp. Wie dat zelfs in een politieke partij gestalte wil geven, zoals die dwazen van onlangs. Die pleegt ten diepste een vorm van abortus provocatus. Die breekt dat kinderleven kapot. Die scheurt het uiteen. Die scheurt de lof van God kapot. Die scheurt de lof aan God uiteen. Die scheurt God kapot. Niets schoners en mooiers en heerlijkers dan kleine kinderen. En baby's. Een geschenk van God. Maar wie de kleine aanraakt, staat er niet voor niks in de Bijbel, hè? Want zodanig is het koninkrijk der hemelen. En zo gij niet wordt gelijk de kinderken, zult gij het koninkrijk niet beërven. Dus een volwassen zal als een kindje moeten worden, hè? Een enoge. Wie die kleine aanraakt, die aborteert. Abortus betekent afdrijven, vernietigen. En provoceert. Provocatus betekent opzettelijk. De lof van God en van de schepping en van de natuur en van het geestelijke leven aan God. Die maakt God kapot. Die nagelt hem op die manier aan het kruis. En die roept eigenlijk, dat doen we eigenlijk die hoge priesters daar, of die priesters en die schriftgeleerden. Weg met hem! Weg met hem! Dat was ook hun bedoeling. En dan zegt Jezus, die kinderen, dat is het diepste wat hij eigenlijk zegt in dat antwoord. Die kinderen, mijn hooggeleerde heren, die enoos horen juist bij de tempel. Bij de tempel van de natuur. In het feest van de schepping en het wonder van de geboorte. Telkens weer. En ze horen bij de tempel van de bovennatuur, het feest van de herschepping, met al die heilige boeken. Die kindertjes horen zo bij God. O, zo bij God. Schepper en verlosser. Zij vormen zijn lofzang op de aarde en in de hemel. En zou ik dan, de zoon van God, zou ik die kindertjes moeten wegjagen? Zou dat voor mij te gering zijn, wat voor God het grootste is? En zo, lieve, lieve gemeente, zien we een onschuldig kinderspelletje transponeren, omgezet worden en hoger plan gebracht worden door het woord van Jezus, hoge profetie. En ik kan alleen maar stamelen, o diepte, o hoogte en breedte van wijsheid, niet te meten. Van generaal tot hospik. Dat was het eerste. Van kinderspel tot profetie, Psalm 8, zingen we straks. Laatste, van koningsmens tot zuigeling. Daar druipen ze af, de elite troepen van het Sanhedrin. Maar we zijn er nog niet helemaal. Maar als ik het van de week goed heb verstaan achter mijn bureau. Daarom was het zo fijn dat ik nou weer wat meer tijd heb om me op het woord te concentreren. Waarom citeert Jezus? Waarom nu deze psalm? Ja, nou zegt u, als het goed is, en je hebt een beetje begrepen wat ik bedoel, dan zegt u, nou u hebt al aangeduid dat die kinderen voor Gods aangezicht een bijzondere plaats krijgen als lofbereiders voor God, van God. Oké. Goed begrepen. Maar dan gaat die psalm nog een stapje verder. Want die psalm geeft aan dat schijnbaar onbenullige tafelrail van jongensleut en meisjesgeklets, de tragische en gewelddadige achtergrond is van de Lijdensweek. Gewelddadig, zegt u, ja. Want die psalm zegt niet alleen dat God uit de mond van de kinderen en zuigelingen van de enoos lof heeft bereid. En is me nog nooit zo opgevallen als van de week. Er staat in die psalm het woord dat je ook kunt vertalen, krek hetzelfde woord, met sterkte of met macht. En nou wordt het nog mooier en dieper. Nou wordt het heel diep. Uit de mond van de kinderen, dus eigenlijk, enoos, hebt gij u sterkte, macht bereid om de vijand en de wraakgierige te doen ophouden. Uit de mond van de enoos hebt u zelf macht bereid om de vijand en de wraakgierige te doen ophouden. Wel eens over nagedacht. Dat is een rare tekst. Hoe kan een kindermond de vijand nou doen ophouden? Hoe kan een baby die brabbelt de wraakgierige tegenhouden? En dat heeft de Heer Jezus die moment en direct betrokken op zichzelf. En op Genesis 3. Toen heeft hij aan de catechisatie gedacht van zijn moeder Maria op het platte dak. Het zaad van de vrouw. Dat het zaad van de slang zal vernietigen. Het kind. Dat de kinderen van de duivel zal verpletteren. De strijd van de geest tegen het beest. Die kinderen zijn niet alleen maar Joodse kindertjes die daar een spelletje spelen. Een kinderkoor dat een oratorium zingt voor de tempeldeuren. Nee. Zij vormen een spiegelbeeld. Een weerkaatsing van het kind in de kribbe. En zo gij Jezus niet wordt gelijk dit kindeke, ja. Hij ziet zichzelf terug in hen. Spiegelbeeld, vertel eens even. Ben ik even sterk als jij? Als Jezus. En hij hoort door hen terug wat er over hem is gezegd. Dat hij niet alleen maar vrede kon brengen op aarde. Maar dat hij ook het zwaard kon brengen. En de strijd, dat hij de vijand komt vernietigen en verpletteren. En de Satan doet verstommen. En zo wordt kerst door middel van die kindertjes de ouverture van Pasen. Van de krijgsmars die straks zal klinken en de wereld zal doen opschrikken als Jezus wederkomt. Komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk daar het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. En dat vind ik zo aangrijpend. Ik heb voor mijn gevoel zelden zo'n lijdenspreek mogen maken als van de week. Zo aangrijpend. Al is die koning der koningen, die op het punt staat om zijn residentie in te gaan. Om zijn kruistroon te bestijgen. En zijn troonrede te houden. Vader vergeef het hen. Al is die volgroeide volwassen ambtsdrager des Heren om zijn middelaarstaak te volbrengen. Toch nochtans wil hij, wanneer hij deze psalm citeert, reciteert, voor het raam van Gods paleis, de tempel, wil hij zichzelf gelijk schakelen met die spelende kindertjes, met een zuigeling. Een enoos, in zijn geval een huilende, een wenende, een lijdende enoos. Want wat is de gevallen mens anders geworden? Geen krachtige, sterke held, geen koningsmens die de eeuwigheid bezit. We hebben alles verkwanseld en verspeeld. We zijn broze, zwakke, domme. Schuldige, afhankelijke, hulpbehoevende, kwetsbare kindertjes geworden. En Jezus in zijn vleeswording is niet meer geworden dan dat. Even broos en zwak en zondig en schuldig en dom en afhankelijk, hulpbehoevend en kwetsbaar. Die als een kind roept, papa, waarom verlaten? Waarom verlaten in onze plaats? Maar tegelijk als enig echt kind van de Vader kan zeggen, Abba, Vader, papa, in uw handen beveel ik mijn geest. Daar zal ik Goede Vrijdag nog eens een keer over preken. En zo verklaart hij zichzelf, ik ben die enoos, die zuigeling, uit wiens mond God sterkte, macht grondvest. Nou gemeente, het is mooi geweest voor vanmorgen. En meer dan vol genoeg. Ik hoop dat u wat te overdenken hebt. En wat moet je nou meer zeggen dan? Wat moet je nou meer zeggen? Ik kan alleen maar zeggen, zie toch en aanbid hem. Ik heb niks anders willen doen dan ook vanmorgen mijn Jezus tekenen in zijn gezegend lijden en sterven. mijn Jezus, die aan kindergebabbel de heerlijke naam van de Heere verbindt. Mijn Jezus, die aan een straattafereeltje de schepping en de herschepping verbindt. Mijn Jezus, die aan kinderspel de ernst van de verlossing en de verzoening verbindt. En zichzelf als het kind van de vrouw tekent. Het middelpunt van ons verlangen. Mijn Jezus, die aan een vergankelijk kinderspelletje de onvergankelijke eeuwigheid bindt. Mijn Jezus, die door de kromme kinderpriet praat en door afgunstig en hoogmoedig priesterige femel heen, als de Enosh koning, de kindkoning, het koninkrijk Gods doet heenbreken. Nee, gaat niet uw gang, echt niet. Hij gaat ook niet mijn gang. Hij is niet onze wensen vervuller, God zij dank niet. Hij beweegt zich in de wil en de wensen en de gangen van zijn vader. En wat ons resteert is slechts dit ene. Zie toch de mens. Zie toch eens naar zijn voeten. Zie naar zijn handen gruwelijk verwond. Zie hoe soldaten hem meesmuilend groeten. Zie naar zijn bloed dat afdruipt van de grond. Zie naar zijn ogen die de vader zoeken, maar hem niet vinden in die barre nood. Zie hoe zijn haters hem luidkeels vervloeken, zie hoe hij langzaam wegglijdt in de dood. Is dit uw vorst, o volk? Is dit uw koning? Dit de Messias die gij hebt verwacht? Zijn kleed wat windsels en een graf zijn woning en wat Romeinen als zijn ere wacht. Zie toch de mens, een Enosh, een verachte, geweerd uit het leven weggedaan als zaad dat in de aarde ligt te wachten tot hij verrijzen zal als bloeiend graan. Zie toch die mens. En geef hem ook uw hart, uw schuld, uw zonden en uw levensleed. En geloof dat slechts door zijn kindersmarten zijn vader voortaan onze vader heet. Geloof dat evangelie. En bekeer je elke dag opnieuw. Amen.